deze boekjes zijn verslagen van bijeenkomsten in Den Haag. Dus niet van deze bijeenkomst. Maar ze zijn erg de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is hier nogal een klein zaaltje en wordt u erg, erg gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er graag op wijzen dat wij sprekers van deze groep niet bepaald al wetend of onfeilbaar zijn. Het is erg belangrijk dat u zelf nadenkt over alles wat er gezegd wordt. Ik heb voor vanavond geen speciaal onderwerp mijnerzijds, dus wanneer u een voorstel hebt, kunt u dat geven.
Buitenaardse contacten.
Buitenaardse contacten, ja, dat is erg in de mode op het ogenblik. Nou, buitenaardse contacten, ja. Er zijn ruimtevaarders, logisch. Als je daarover na gaat denken, dan kom je eigenlijk terecht in de sfeer van science fiction en van het onmogelijke of onbegrepene. Er zijn verschillende soorten ruimtevoertuigen. Het grootste gedeelte daarvan werkt dus met magnetische stralingen, waarbij het mogelijk is om een feitelijke eenpoligheid te bewerkstelligen.
Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond, vrienden. Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er graag op wijzen dat wij sprekers van deze groep niet bepaald al wetend of onfeilbaar zijn. Het is erg belangrijk dat u zelf nadenkt over alles wat er gezegd wordt. Ik heb voor vanavond geen speciaal onderwerp mijnerzijds, dus wanneer u een voorstel hebt, kunt u dat geven.
Buitenaardse
contacten. Ja, dat is erg in de mode op het ogenblik. Nou, buitenaardse contacten, ja. Er zijn ruimtevaarders. Logisch. Als je daarover na gaat denken, dan kom je eigenlijk terecht in de sfeer van science fiction en van het onmogelijke of onbegrepene. Er zijn verschillende soorten ruimtevoertuigen. Het grootste gedeelte daarvan werkt dus met magnetische stralingen, waarbij het mogelijk is om een feitelijke eenpoligheid te bewerkstelligen. In zonnestelsels wordt bovendien nog wel eens van lichtdruk gebruik gemaakt. De volkeren die daar gebruik van maken zijn anders dan de mensen, is duidelijk. Ze staan over het algemeen niet hoger of lager, ze zijn gewoon anders. Afstammingen zijn nog alles wat anders, dat is duidelijk, maar ze hebben allemaal toch wel een mogelijkheid tot manipulatie. En is ook duidelijk, zonder dat is ruimtevaart niet denkbaar. Waar de zon ligt in het al, is het eigenlijk een beetje, neemt u me niet kwalijk, een achterbuurt. Met andere woorden, in deze buurt is niet veel van belang. En bovendien zijn er voor de ruimtevaart hier wat moeilijkheden, omdat je zelfs wanneer je de grens van de lichtsnelheid overschrijdt, en dat is dimensionaal mogelijk, toch altijd eigenlijk weer vastloopt op de betrekkelijk geringe magnetische krachtvelden die hier zijn. Wanneer je dichter bij het centrum van een melkwegstelsel zit, dan heb je te maken met veel grotere reeksen van uitbarstingen. En die kun je soms als krachtbron gebruiken. Het is dus misschien iets riskanter, maar wel veel vlugger. Ja, goed. Dan hebben we dat gezegd. Hoe zien die dingen eruit? Ja, er zijn bolvormige, er zijn spindelachtige, er zijn sigaarachtige, een soort super zeppelin, zeg maar. En natuurlijk niet te vergeten de vliegende schotel. Vliegende schotel is een landingsvaartuig dat dus alleen gebruikt wordt voor korte afstanden, bijvoorbeeld binnen een zonnestelsel. Het heeft bepaalde mogelijkheden om zich in te schakelen in het eigen magnetisch veld van een planeet en kan daardoor weer met productie van een eigen zwaartekrachtveld zich praktisch onbeperkt bewegen en zeer grote versnellingen tot stand brengen zonder dat daar te veel frictieweerstand bij komt. Nou, wat zijn het voor wezens? Ja, Als je de mens zo heet, dan zijn het wezens die klaarstaan om de mensheid tegen zichzelf te beschermen. Nou, vergeet het maar. Natuurlijk, er zijn zendelingen. Zendelingen vind je overal, niet alleen op aarde, maar die vind je ook in de ruimte. Er zijn bepaalde rassen die filosofen hebben, die hun eigen gedachten willen uitdragen naar deze wereld. En er zijn erbij die dat doen via telepathische contacten. Er zijn erbij die proberen om gewoon gedachten of emotiegolven te projecteren, met mechanische versterkers ook nog, die hebben ze. Maar dat zijn toch maar de enkelingen. En wanneer er ooit ruimtevaarders hier op aarde komen, dan moet u zich realiseren dat het mensen zijn of wezens zijn met een totaal andere achtergrond. Je kunt van hen dus niet verwachten dat ze de mens zullen begrijpen of dat ze zaken zullen zien in de grootorde van belangrijkheid waarin een mens ze ziet. Ze hebben totaal andere achtergronden, andere moeres, andere vaardigheden. En het is heel goed mogelijk dat deze mensen op een gegeven ogenblik op aarde komen, nietwaar, en zeggen, nou, er is niet veel de moeite waard. En dan vinden ze een plaat van de Beatles en dat vinden ze dan een culturele schat. Of de Cats, wat mij betreft, of iets dergelijks. Het is heel goed mogelijk dat ze ondersteboven zijn van de structuur van een Eiffeltoren en helemaal niet geïnteresseerd in de laatste ruimtesonde die de aarde ontworpen heeft. Je moet je dus voorstellen dat dat heel anders is dan je dit menselijk kunt voorstellen. Wat zijn de grote moeilijkheden? Werkelijk contact. Ik weet wel dat er altijd gezegd wordt, ja, maar er is een telepathisch contact mogelijk. Ja, inderdaad. Je kunt ook nog vertaalmachines gebruiken. Per slotverrekening, zij hebben nog veel kleinere computers dan u. Dus grotere capaciteit in dezelfde ruimte, het is denkbaar. Maar het is niet voldoende als je hoort wat een ander zegt, je moet begrijpen wat hij bedoelt. Bij een telepathisch contact kan dat alleen wanneer er een zekere eenheid bestaat tussen de inhoud, de wezensinhoud van de vreemdeling en de mens. Komt zelden voor. En ik kan me dus al voorstellen dat een of andere leider van een ruimteschip op aarde landt en zegt zoals dat gebruikelijk is, take me to your leader, hij zal wel Engels praten, want die zenden de meeste films met dergelijk onderwerp uit. En dan komt hij daar terecht bij misschien meneer Carter, of laten we het anders zeggen, hij komt bij vannacht. Ja, nou, als vannacht dan weer bijgekomen is, dan probeert hij die man te vertellen, wij willen jullie helpen om een betere beschaving te bereiken. Zegt vannacht, ja, maar is dat wel voor de CDA aanvaardbaar en is dat wel in overeenstemming met onze opvatting van het christelijk geloof? Ja, die ruimtevaarder snapt er geen pest meer van. Die denkt, wat zit die man te kritiseren, ik wil hem iets geven. En hij wil nou eerst weten of het wel precies bij hem past. Die man is geen leider. En dat is hij vanuit zijn standpunt niet. Komt hij misschien terecht bij een of andere medicijnman. Ergens in Afrika. En die aanvaardt het allemaal. En die denkt bij zichzelf, nou, daar kunnen we dus nieuwe toverkunst uit maken. En die krijgt al die kennis, maar die weet weer niet wat hij ermee moet doen. Dus zo'n uitwisseling is heel erg moeilijk. Er zijn er mensen die zeggen, ja, maar er landen dan toch wel ruimtevaarders op aarde. Inderdaad. En dan moet u niet denken dat het een sprookje is, ook al wordt het officieel ontkend. Er zijn, en dat is op het ogenblik al 17 jaar geleden, overblijfselen gevonden van een vliegende schotel. Die was verongelukt. Tegenkoppeling en de aandrijving was fout gegaan. Daardoor was er een energieuitbarsting geweest. Het ding, dat is de beste geval in Nevada. Hebben ze onderzocht. Men heeft overtuigende bewijzen dat er unidentified flying objects zijn. En verder dat sommige daarvan zich volgens meldingen van onder andere Mount Palomar heeft waarneming gedaan wat dit betreft. zich dus in de richting van de ruimte hebben verwijderd, maar niemand weet waarheen. Dat weten ze dus, goed. Maar wat moet je daarmee beginnen? Als ze landen, wat doen ze? Ja, er zijn nogal wat ruimteschepen die voor versnelde aandrijving een eigen reactiemassa uitstoten om dus hun aandrijving daarop te baseren binnen een zonnestelsel. Nou, die nemen water in op aarde. Hè? Binnenkort zijn ze ook in de olie, net als u allemaal. Dan zijn er bij die komen hier kijken, die komen waarnemen. Maar kijk, degene die waarnemen en die niet menselijk zijn in uiterlijk, die kunnen dat alleen op een afstand doen. Degene die wel menselijk zijn, die kunnen zich desnoods verkleden als mensen, vermommen, en zo tussen de mensen doorlopen. En dan zijn er wel veel constateringen, maar dat is een relatie zoals u wanneer u op bezoek gaat bij de pygmeeën. Interesse voor de sociale structuur, voor de overleveringen, misschien ook nog voor de schedelmaten, en daar blijft het bij. Dus ja, daar moet je ook weer niet al te veel van verwachten. Dan zullen er misschien enkele zijn die op aarde komen om daar bepaald materiaal en zelfs bepaalde plantaardige vormen, vooral zaden, mee te nemen. Maar zelfs al hebben ze van die heel grote ruimteschepen, dan moet u zich nog realiseren dat hun laadvermogen niet onbeperkt is. Dus, wat is voor hen het belangrijkste? Het belangrijkste zijn dingen als kennis. Dus zaken die je in een computer kunt opslaan, die eigenlijk het gewicht niet vergroten. Gegevens omtrent de ruimte, misschien omtrent mogelijkheden, het gedrag misschien van een fluctuerende ster zoals de zon is. Nou, die zon, dat weet u, die heeft periode dat ze dus haar eigen kernactiviteit praktisch staakt. Wordt ze wat kouder, wordt op de aarde wat warmer. Ze heeft periode dus dat de kernmassa actiever wordt. Wordt de zon heter, de aarde die verdampt dus meer vocht. En dan wordt die aarde onder dat vocht kouder, omdat het te veel reflecteert. Dat zijn gewoon die dingen die gebeurden. Dan zegt u, ja, wat moet ik nou beginnen dus met dit alles? Kunnen zij ons iets leren? Ja, dat kunnen ze. Wanneer u bereid bent om hen te aanvaarden zoals zij zijn. Maar op het ogenblik dat u komt tot een vergelijking van uw menselijke waarden met de hunne, dan is het contact al bijna niet meer mogelijk. En dan is er een heel grote kans dat wanneer u hen uiteindelijk begrijpt dat u voor uw medemensen gek bent. En dat alle mensen die dus de zaak niet begrijpen, denken dat die ruimtevaarders gek zijn. Dat je het allemaal bekijkt. Nee, er zijn ruimtevaarende volkeren. Contacten ermee, och, die zullen misschien wel eens komen de komende periode. Maar ik zie het toch niet zitten dat dat werkelijk voor de aarde een grote verandering betekent. Het enige waar ze misschien op aarde onmiddellijk mee zullen beginnen, is om een ruimtevaarder met een leger te omringen om zeker te zijn dat als hij toevallig wapens heeft die men zelf nog niet heeft, dat men daar de plannen van te pakken zal krijgen. Want zo denken mensen. Dus wat moet ik over dit onderwerp veel meer vertellen? Die ontstaat er voortdurend. Maar elke filosofie op aarde is in feite een toren van Babel van veronderstellingen gebouwd op een enkel feit. Of enkele feiten. Met andere woorden, een filosofie is een gedachtegang die de realist niet erg aanspreekt. En waarbij je eerst moet komen tot wat men noemt een wetenschappelijke onderlijning. Waardoor herhaalbare effecten denkbaar zijn, verklaring voor feiten gevonden kan worden en zo, voordat men er misschien iets mee gaat doen. En dan begrijpen ze het nog niet helemaal. Dus u moet goed begrijpen, op dat terrein kun je niet al te veel verwachten. En een andere filosofie op aarde, wanneer de mensheid de invloeden die nu bestaan ondergaat, zowel van de eigen samenleving als van de kosmos, verandering in de zonneuitstraling, al die dingen meer. Nou ja, dan komt er wel een verandering van filosofie Maar wat zijn de filosofieën die de mens voornamelijk hanteert? Die gedachtegangen die een rationalisatie betekenen voor een groot gedeelte van de dingen die je emotioneel gedreven doet. En dat moet je niet over het hoofd zien. Je kunt wel een filosofie veranderen, maar verander je daarmee de mens. Je kunt overgaan naar een absolute vrije samenleving. Je kunt komen tot een sterk geregimenteerde samenleving. Je kunt kiezen voor Maoïsme, voor Leninistisch Marxisme, al die dingen meer. Maar als je goed kijkt, dan blijven de mensen precies hetzelfde. Een Chinees die geen raad meer weet, die gaat ook niet schuld bekennen of filosofie. Nee, die gaat ook proberen of hij iets te pakken kan krijgen waardoor hij zich kan bedrinken. De Rus dito en wat dat betreft de Nederlander ook. Ontvluchting van de werkelijke problemen van het eigen bestaan in de samenleving zijn in de mens zodanig sterk geïntegreerd door de vorming gedurende zeg maar 6000 jaar van de huidige beschaving, dat je dit niet met een verandering van filosofie ongedaan kunt maken. Dan wil ik helemaal niet pessimistisch zijn hoor, want het gaat steeds beter. Met alle dingen, zowel met de destructie als met de opbouw. En ik geloof dat het vooral beter wordt doordat de mensen meer gaan kijken naar hetgeen ze zelf zijn en daarin misschien dan de mogelijkheid vinden om zichzelf in een gemeenschap in te passen zonder eisen aan die gemeenschap te stellen of toe te staan dat die gemeenschap hun wezen en hun eigen kwaliteit ontkent of verandert. En als je dat kunt bereiken, dan gaat het nu langzaam naartoe, dan heb je al veel bereikt.
Mag ik eens vragen, als de aarde door een atoomramp of een kosmische ramp getroffen wordt, wat gebeurt er dan met uw wereld?
Nou, wij hebben het ontzettend druk met al die emigrees die we dan krijgen.
Oh, dus dan komen die er wel?
Wij blijven voor het bestaan. Ja. Alleen zal dan een reeks van de beelden waaruit Sommerland is opgebouwd, die zal natuurlijk gaan verdwijnen langzaamaan. Want nu moet u wel beseffen, Sommerland is een illusieland. Al die beelden die je daar ziet, dat zijn in feite denkbeelden. Voorstellingen die je meeneemt als je doodgaat. En wanneer dan geen aarde meer is, waar je steeds nog weer dingen vindt die je herkennen kunt in het Sommerland, of misschien zelf daarin projecteren als kleine veranderingen, dan zal dat langzaam maar zeker veranderen. Maar ja, incarnatienoodzaak zal blijven bestaan. Dan komt er wel weer een andere planeet. Dan komt er wel weer een andere reeks belevingen. En dan wordt het een ander Sommerland, maar de bezieling blijft hetzelfde. Het geestelijk bestaan in wezen ook.
Hun medische kennis van het buitenaards contact staat een hoog pijl ten opzichte van de aarde.
Ja. Dan moet je in vergelijkende termen gaan spreken over onvergelijkbare waarden. Laten we het heel simpel nemen. Voor u is het nog steeds bijna ondoenlijk om een cel kunstmatig op te bouwen. Er zijn enkele rassen, niet allemaal, maar er zijn enkele rassen die dat wel kunnen. Aan de andere kant bent u bijvoorbeeld met uw chemotherapie in staat om allerhand verschijnselen te onderdrukken, veranderingen tot stand te brengen. Er zijn rassen die daar nog nooit van hebben gehoord. U denkt aan operatie in de vorm van het scheiden van weefsels totdat je het betreffende punt bereikt hebt. Er zijn nogal wat rassen die, dat is eigen de ruimtevaart, dus kennis gemaakt hebben met de mogelijkheid om ontzettend sterke magnetische werking uit te stralen. En die doen dat dan vanuit een aantal punten, soms 3, soms 2. Enkel ras gebruikt er geloof ik zelfs 7. Dat zijn in feite zeer sterke magnetische pulsen die daar worden afgegeven. In het brandpunt daarvan kun je dan opereren. En dan kun je opereren zonder dat de tussenliggende weefsels geschaad worden. En dan kun je daar cellen weghalen. Maar je kunt er geen nieuw voor in de plaats zetten. En zo zijn er allerhand van die dingen. Je zegt, ja goed, daar weten ze meer. Maar op een ander punt weten ze op aarde weer meer. Kijk, dat is nou precies hetzelfde of ik een vergelijk wil maken tussen de gangbare medische praxis zoals die hier bestaat en bijvoorbeeld de acupunctuur. Acupunctuur berust op een filosofie. Die filosofie in zichzelf is niet vast te maken. Nou, daar kun je niet van zeggen, dat is allemaal bewezen. Maar op grond van die filosofie is wel een systeem ontstaan waarbij je via de zenuwkanalen allerhand dingen in het lichaam kunt veranderen. En nu zeg je, ja, maar wij kunnen dit chemisch of operatief veel gemakkelijker. Zeg ik, ja, daar heeft u misschien gelijk in. Maar wanneer ik dat met acupunctuur doe, dan heb ik geen nevenverschijnselen. Wanneer ik dat chemisch doe, wel. Dus acupunctuur verdient in vele gevallen de voorkeur. En dus zou ik dat ten aanzien van andere geneeswijzen, dus van ruimtevolkeren, ook wel kunnen zeggen. Ze hebben dingen die beter zijn dan methoden die u hier gebruikt. Maar er staat tegenover dat ze ook bepaalde methoden hebben die voor u ondenkbaar zijn, omdat ze zo simpel en cru zijn dat ze nog erger zijn dan aderlaten.
Zijn ze voor de vooruitgang even afhankelijk als wij van vivisectie op lagere medeschepselen?
Sommigen wel, sommigen niet. Ook hier kun je weer niet één lijn trekken. Maar er zijn nogal wat ruimtevaarende volkeren, dat moet ik toegeven, die uitgaan van het standpunt dat hun eigen ras dus de top is. En dat alles wat minder is en minder bewustzijnswaarde bezit dan een bepaald coëfficiënt, zoals zij het uitdrukken dus, minder waardig is. Ook wanneer het dus een mislukt voortbrengsel van het eigen ras is. En dan zeggen ze, nou die minderwaardige wezens die gebruiken we dan om te studeren. En daar doen we proeven mee. Dus dat komt inderdaad voor. Er zijn ook weer rassen die dat niet doen. En die dus eigenlijk al hun conclusies meer trekken door het gadeslaan van levensprocessen. En dan het projecteren van zeg maar de ene tekening op de andere. Om zo'n beeld van mogelijkheden te krijgen waarbij ze dan alleen de positieve punten proberen waar te maken. Dus dat verschilt. Kun je niet met zekerheid zeggen.
Over herkomst en bescheiding van het ras.
Mag ik alsjeblieft even eerst hier afdoen? U zegt vivisectie. Ja. Ik wijs vivisectie niet onbeperkt af. Ik wil ze afwijzen op dat punt wanneer dus vivisectie wordt bedreven op dieren, op schepsels, die daardoor onnodig lijden, punt 1 en punt 2. Waarbij hun lijden geen of ten hoogste commerciële doelmatigheid bezit. Ik geloof niet dat je een medeschepsel, hoe groot of hoe klein dan ook, of het nou een aaskever is of een aap, bij wijze van spreken, in pijn en lijden aan zijn eind mag laten komen. Alleen maar omdat je daardoor beter zaken kunt doen. En zoals u weet is een groot gedeelte van de vivisectie op aarde in feite overbodig. Het werd bijvoorbeeld gebruikt voor cosmetica. Of om geneesmiddelen te vinden die niet beter zijn dan andere geneesmiddelen, maar die een patentrecht omzeilen. Kijk, dat vind ik nu werkelijk misdadig. Maar ik kan mij voorstellen dat er een situatie is waarbij je bijvoorbeeld theoretisch de mogelijkheid hebt gevonden van een bepaalde operatietechniek, dat je een dier hebt en zegt, nu ga ik eerst kijken of het op dat dier uitvoerbaar is, waarbij ik het lijden van het dier zoveel mogelijk wegneem en het zo goed mogelijk verzorg, omdat ik niet het leven van een mens, dat je als mens toch hoger moet klasseren, in gevaar kunt brengen door experimenten zonder meer. En degenen onder u die erg tegen vivisectie zijn in alle gevallen, moeten zich dan wel even realiseren dat er iets wat erg veel op vivisectie lijkt in bepaalde landen wordt gedaan op gevangenen. U hebt het waarschijnlijk erg veroordeeld dat ze in de Hitlertijd in de concentratiekampen mensen gebruikten om te kijken hoe bepaalde geneesmiddelen werkten, wat het uithoudingsvermogen van een mens zou zijn. Maar denkt u niet dat die praxis daarmee is opgehouden? Dat met het verdwijnen van Hitler-Duitsland deze benadering van medische problemen voorbij is. Er wordt op gevangenen, vaak door een vermindering van straf te beloven, bijvoorbeeld of andere voorrechten, vaak een proef genomen met eerst besmetting met ziekte en dan kijken of een middel die ziekte weer op kan heffen. In enkele gevallen gebeurt het zelfs op patiënten die niet eens weten dat ze proefkonijn zijn. In gewone ziekenhuizen. Ook niet in Nederland misschien. Maar het gebeurt. En dan moet u zich eens afvragen. Of u dit dan te verkiezen vindt. Boven het doen van dergelijke onvermijdelijke proeven. Met dieren die dan toch een wat minder besef hebben. Die ook ten aanzien van lijden psychisch minder kwetsbaar zijn dan u, als mens. En die u, laten we eerlijk zijn, voor de consumptie toch in grote getalen pleegt af te slachten. Voor sport pleegt af te schieten. Of uit louter willekeur soms pleegt te mishandelen. Als u zich dat gaat realiseren, dan zult u misschien met me eens zijn dat vivisectie niet te allen tijden verwerpelijk is, maar dat de verwerpelijkheid daaruit voortkomt dat een mens door het lijden van dieren probeert zijn eigen winst te vergroten, zonder dat dit een direct en feitelijk belang van de mensen als geheel verder bevordert. Voldoende?
Ja. Moet je, als je een oordeel over uitspreekt, in je beschouwing betrekken dat een gevangene daar op zich al zelf heeft mogen kiezen?
Ja, dat wil ik in die beschouwing mee betrekken. Maar dan kom ik ook weer te staan voor een punt wat u misschien weer niet in uw beschouwingen heeft betrokken. Dat de gevangene in kwestie vaak niet in staat is om de werkelijke gevaren die hij aanvaardt te overzien en de mogelijke gevolgen. Zeker niet zo goed als een deskundige. En dat hij in de tweede plaats psychisch in een dwangsituatie staat, waardoor hij die toestemming waarschijnlijk zal geven om te ontsnappen aan een situatie die op zichzelf al menselijk gezien niet geheel aanvaardbaar is.
Tenzij hij het misschien zou willen doen om iets goed te maken.
Zelfs dan zou ik het toch een vereiste vinden dat hij op de hoogte is van alle mogelijkheden, zodat hij de gevolgen kan overzien voordat hij dit offer brengt. Het is niet voldoende om te zeggen, ik ga een offer brengen met het idee, dan kom ik er lekker schoon uit de voorschijn, niet waar, terwijl je na misschien 20 jaar van ellendig lijden uiteindelijk succombeert. Want dat heb je dan niet gewild, dat offer. Maar je hebt het dan wel per ongeluk gebracht. Zoals dit gebeurd is met enkele mensen die men radioactief besmet heeft om een bepaalde bestrijdingsmethode uit te proberen, waarbij die mensen nu nog leven. Maar al 20 jaar dus voortdurend in pijn en niet in staat zijn om zich in de vrije maatschappij te bewegen. En dat is toch ook niet leuk. Ik geloof dat je hier heel sterk uit moet gaan van het standpunt, wanneer een mens het doen wil, dan mag hij, mits hij in staat is te begrijpen welke risico's hij aanvaardt en daarbij niet door zuivere, zelfzuchtige overwegingen wordt gedreven, vooral wanneer die zelfzuchtige bewegingen hem dan nog door anderen worden ingeblazen. Dat is helaas bij veel van die proeven met gevangenen het geval. Ik wil hieraan toevoegen dat er enkele gemeenschappen op aarde zijn waarin gevangenen ook zonder hun toestemming en ook zelfs tegen hun wil besmet worden om op deze wijze experimenten mogelijk te maken.
Waar zitten die?
Ik zal zo vrij zijn om ze niet expliciet te noemen. U zult wel begrijpen dat het niet bepaald landen zijn die erg democratisch zijn.
Kunt u nog iets zeggen over
de groepen op aarde die met de filosofen uit de ruimte contact gemaakt hebben om dus de mensheid om te turnen naar een positieve levensweg.
Er zijn er vele, maar de moeilijkheid is dat er bijna altijd vervormende elementen zijn. Een paar van de meest betrouwbare contacten is één in Kent, graafschap Kent in Engeland, en één vlakbij Pasadena, USA. In deze gevallen wordt namelijk niet gewerkt met een medium, maar met modulatie die wordt vastgelegd via een bandrecorder. Daarna wordt vertraagd en dan in het ene geval deels in code, deels in gesproken woord in Engelse taal. In het andere geval in verschillende talen die in fragmenten aan elkaar gelast schijnen te zijn, dus worden weergegeven. Daarnaast hebben we een wat groter aantal zogenaamd mediamieke contacten. Er zijn er in Nederland, als ik me niet vergis, zelfs 3, waarvan er 1 nogal de weg timmert. Er zijn er een paar in Duitsland, de fijnkunst opnoemen, zelfs in Polen zijn er. Kijk, deze hebben allemaal het nadeel dat vertaald moet worden in menselijke begrippen en wel op grond van in de mens bestaande associatiewaarden. Maar ook wanneer de boodschap onvervormd wordt opgenomen, moet ze vertaald worden en dat wil zeggen dat ze meteen geïnterpreteerd wordt. Daarna moet deze boodschap niet alleen gezien worden als de basis voor een filosofie, maar ze moet aangepast worden aan de stoffelijke mogelijkheden. Het is duidelijk dat hierdoor veel van de werkelijke bedoeling en betekenis uiteindelijk toch teloor gaat. Dat kan misschien iets uitmaken, maar vergeet één ding niet. De meditator moet dan in de vertaling toch weer overschakelen op menselijke termen en zal in zijn benadering van het geheel toch mede beïnvloed worden door zijn menselijke gevoelens, zijn achtergrond, zijn conditionering. Want dat kun je niet geheel ongedaan maken. Dat betekent dat een vervalsing onvermijdelijk is. Maar ja, laten we dat nou eens heel eenvoudig nemen. U vindt het zo vreemd omdat ik dat zeg ten aanzien van ruimtevaarders. Kijk naar het christendom. Wat is er overgebleven van de leer die Jezus heeft verkondigd? Als Jezus zegt, laat de mensen vrij, breng ze de boodschap en als ze niet luisteren, ga verder. Dan blijkt een apostel een brief geschreven te hebben waarin staat, dwing ze om in te gaan. En wat zeggen de christenen? Dus hebben we het recht ze te dwingen om in te gaan. Heb u naast de lief gelijk uzelf? Ja, natuurlijk, dat hebben we allemaal, maar dan alleen in de algemene solidariteit. Want als ik mezelf met alle mensen moet gaan bemoeien, dan kan ik dat niet. Maar dat is geen naaste liefde meer. Wij zijn beter dan jullie, wordt er gezegd. Nergens in het christendom staat dat je beter bent. Staat alleen dat je meer kans hebt de juiste weg te volgen. Het hele christendom is begraven onder kreten en leuzen. Verlost door het bloed van het lam, zeggen ze dan. Dat zijn meestal lammelingen die te beroerd zijn om de weg te gaan die het lam hen getoond heeft. En ze beseffen dan niet dat ze zelf ook nog een paar passen moeten zetten voordat ze werkelijk dichter bij het koninkrijk Gods kunnen komen. Ze denken, Jezus heeft het gedaan, waarom zou ik me druk maken?
Is dat niet te moeilijk om Jezus te volgen? Ik vind het zo ontzettend moeilijk, want ik vind Jezus een heilige, waar een mens niet aan te pas komt. Ik tenminste helemaal niet.
Ik ben het direct met u eens, maar dan moet u ook niet zeggen dat u een christen bent.
Nee, dat denk ik ook niet.
En er zijn juist ontzettend veel mensen die zichzelf christenen noemen, omdat ze anderen dwingen om in te gaan. En wel op de wijze die zij voor zichzelf aanvaardbaar en nuttig achten, zonder zich af te vragen of hun meester daar misschien ooit anders over gedacht heeft. Er zijn meer mensen gevallen om christenen te maken dan in de laatste twee wereldoorlogen. Maar zeker het een langere tijd geduurd, dat wel. Maar als je dat gaat realiseren, hoe er gemarteld is, hoe er onthoofd is. Neem uw grote held, Karel de Grote, Charlemagne. Die op een gegeven ogenblik heel rustig zei, jullie zijn allemaal heidenen, hier staan priesters, nietwaar. Je gaat er naartoe en je laat je doop en je wordt christen. En als je dat niet doet, kun je daar naartoe lopen, nietwaar. Er staan er een paar met een zwaard en pijl en boog. En die zullen dan wel zorgen dat je in het hiernamaals komt. Ga je naar de hel. En ergens zit diezelfde mentaliteit er nog steeds in. Niet van jullie hebben recht op je eigen weg, maar ik breng je de boodschap die voor mij verlossing is. Nee. Ik heb de grote boodschap en ik moet hem nodig doen. En jullie hebben je er buiten te houden. Onderwerp je maar. Neem me niet kwalijk. Maar zo is het toch altijd.
Die Jezus, hè, was die zijn handen nou in onschuld of reizen ze haren te bergen?
Nou, bij ons reizen geen haren te bergen. Dat is waarschijnlijk een zegen, want anders dan zouden ze nog verder reiken dan het einde van het al. Maar Jezus beseft heel goed, en dat heeft hij altijd beseft, dat hij wel de weg kon geven, maar dat de mensen hem niet zouden kunnen gaan. Dat heeft hij beseft. En ik denk dat hij het alleen betreurt dat zijn naam zo vaak gebruikt wordt om praktijken te rechtvaardigen die diametraal staan tegenover alles wat hij geleerd heeft en wat van die leer, de eerst 30 jaar na zijn dood en later nog zo'n 100 jaar na zijn dood, is vastgelegd. Dus Jezus zal wat dat betreft zich wel afvragen waarom apostelen als een Petrus bijvoorbeeld zich hebben laten overdonderen door iemand die geen directe volgeling van Jezus was, was de tentenmaker Saulus. En hij zal ze wel eens afgevraagd hebben waarom die mensen het zo belangrijk vonden dat iedereen het eens was. En waarom de een uitverkoren moest zijn en de ander niet, waarom er allerhand magische riten moesten worden ingevoerd die hij als deel van zijn leer, zeker zijn leerlingen, niet heeft bijgebracht.
Ja, dat zal hij wel, maar ik dacht dat u als geest hem misschien kende.
Ik ken hem, ja.
Dus u weet het zeker?
Ik ben zeker. Maar u niet. En daarom presenteer ik het u als een veronderstelling die u in uw eigen waarden kunt nagaan, waarbij u ten aanzien van de wereld die rond u ziet misschien dan conclusies kunt trekken.
Maar de mens is toch aan zoveel invloeden staat hij onder, zelfs lichamelijk, het weer, ja, en alles. En de agressie die hij meegekregen heeft. Sommige mensen die ontmoet je, die vind je direct aardig. En sommige mensen die ontmoet je en die wil je eigenlijk niet eens een hand geven. Wat is dat? Dan ken je die mens nog niet. Dan stoot hij al helemaal af.
Nou, zitten we wel even op een ander chapiter.
Ja, maar dat vind ik toch wel moeilijk om dan Jezus te volgen. Want als ik dan weer iemand tegenkom, dan denk ik, oh.
Dan moet u beseffen dat de uitstraling van die ander niet harmonisch is met uwe. De reden weet u dan misschien niet, maar u weet dat die disharmonie bestaat. En wat moet u dan dus doen? Die ander het beste wensen en zoveel mogelijk met rust laten. En ervoor proberen te zorgen dat hij u niet te veel kan lastigvallen. Klaar.
Zou u wat open kunnen?
Wat zegt u?
Zouden we wat open kunnen weggeklaren?
Ja, dat is iets wat u hier moet vragen. U kunt natuurlijk zelf uw geest openstellen. Wat betreft vensters en dergelijke, dat is uw eigen zaak.
Ik wil wat vragen over de.
Iets over de herkomst en het uiterlijk, de beschrijving van die buitenrassen.
Wat hebt u eraan? U kunt 1000 boekjes lezen waarin allerhand veronderstellingen staan daaromtrent. De levende koolraap, de apen, het ras dat voort is gekomen oorspronkelijk uit hagedissen, noemt u ze maar op. Allemaal gebaseerd op vergelijken met stoffelijke waarden. Wanneer ik probeer u een beeld van deze wezens te geven, dan komen we ongeveer op hetzelfde terecht. Dan hebben we de kleine groene mannetjes, de wat grotere blauwe mannetjes, de heel edel uitziende mannetjes, die in feite spichten zijn, maar die een sterk suggestief telepathisch veld projecteren, zodat u ze ziet als een soort engelen, à la Michelangelo, omdat dat uw ideaal beeld is, en dat soort dingen meer. Daar kan ik u allemaal over gaan vertellen, wat wordt u er wijzer van?
Ik heb een andere vraag. Wat is de betekenis van de kunst?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, tenzij je gaat definiëren, en elke definitie is in zichzelf niet volledig en daardoor ten dele onjuist. Maar ik zou zeggen, kunst is voor een ieder een redelijk emotioneel ideogram, waarop hij door een persoonlijke reactie een visie kan verwerven, welke voor hemzelf een beleving betekent. Kunst is dus voor mij alleen datgene waardoor de kunstenaar in anderen, op welke wijze dan ook, een reactie kan wekken. En indien deze reactie in overeenstemming is met zijn eigen intentie, of deze althans benadert, wat in een menselijk milieu ten aanzien van mensen dus haalbaar zou moeten zijn soms, dan is hij een groot kunstenaar. En dan kom ik op een heel gevaarlijk terrein. Want dat betekent dat Rembrandt een groot schilder was, maar dat hij in lang niet al zijn werken ook kenbaar is als een groot kunstenaar. Omdat hij wel gelijkenissen en samenhangen en beelden tevoorschijn brengt, maar dat kan een fotograaf ook. Maar omdat hij slechts in enkele gevallen, en dat is zijn beroemde clair-obscur, in feite een emotie veroorzaakt, een begrip, een beleving, een voorstelling bij de beschouwer. Dat is lang niet overal het geval. Het vreemde is dat vele van zijn schetsen wat dat betreft meer betekenis hebben dan vele van zijn hooggeroemde doeken. Zo, nu zitten we meteen in de kunst ook.
Is het waar wat een journalist in Amerika schreef, dat er een exacte kopie van een mens gemaakt is? Alhoewel ik me wel afvraag waar iedereen dan zich zo druk over maakt over ethische toestanden.
Zover mij bekend is het nog niet gebeurd. Wat men wel heeft gedaan, dat is dat men dus een complex levend weefsel kunstmatig heeft doen ontstaan. En dat men dit een langere tijd in leven heeft gehouden. In feite was dit een extensie van Italiaanse experimenten. En men beweert daarmee dus nu op weg te zijn naar het kweken van cellen van een zeer specifiek type, zodat men als het ware kunstmatig organen zou kunnen veroorzaken. Men zou overal longweefsel bijvoorbeeld kunnen laten groeien onder condities, en wanneer uw longen dus niet in orde zijn, nietwaar, dan gaat u naar de garage en dan krijgt u een ruilmotor. Dat is in feite de achtergrond hiervan. Maar deze experimenten zijn zeker nog niet ver gevorderd. En het tweede wat men heeft geprobeerd, dat is niet een kunstmatige mens. Men heeft daar inderdaad gebruik gemaakt van een levende menselijke eicel. Dat men deze tot celdeling heeft gebracht. En daarmee heeft men inderdaad een baby gemaakt. Kunstmatig dus uitgebroed, zeg maar. Maar die baby bleek niet levensvatbaar. Aan de andere kant ben ik het met u eens dat de ethiek van mensen die dergelijke dingen wel aanvaardbaar achten en gelijktijdig op hun achterste benen staan wanneer het gaat om abortus in Nederland bijvoorbeeld, dat soort dingen. En dan zeg ik, ja lieve mensen, dan deugt er ergens bij jullie niet. Ik vind het wonderlijke dat men dus in dergelijke gevallen aan de ene kant zich opstelt als de beschermer van alle leven en aan de andere kant het dan wel heel goed vindt dat er eindelijk atoombewapening komt. Dat is voor mij een strijdigheid, maar ja, misschien is het bij u anders.
Komen we daar nog eens weer af van dat atoom? Hoe vernietigt men dat als men nou toch dat allemaal wil opruimen?
Nou, dat is haast niet te vernietigen. Je kunt natuurlijk een groot gedeelte van die vervaardigde massa, die kun je dus in zo kleine delen uiteen doen vallen, dat ze niet meer gevaarlijk zijn. En wanneer je dus kijkt naar de straling die ze dan produceren, ja, als dat over een groot oppervlak aan een groot hoeveelheid materiaal verdeeld is, is het ook niet belangrijk meer. Dus je kunt het wel kwijt, maar ja, dan ben je al die centen kwijt die je erin gestopt hebt zonder dat het geploft heeft. En dat is iets, daar zullen bepaalde groepen zeker het niet mee eens zijn. Ik geloof dat de mens van een ander denkbeeld af moet. Dat je niet knapper moet zijn dan een ander, maar dat je sterker moet zijn, want dat hij die sterker is altijd belangrijker is dan hij die knapper is.
Wat is sterk zijn?
Sterk zijn is in het oog van de meeste mensen het beschikken over zoveel natuurlijke krachtbronnen, dan wel over kunstmatige verlengselen van eigen impedimenten, dan wel krachtbronnen, dat men hierdoor in staat is een ander te dwingen zich te onderwerpen, en zo hij dit niet doet, in staat is om hem uit dit leven te verwijderen.
Het zou dan bevestigd zijn dat we onszelf omvormen tot filosofen die de denkbeeld van de Verenigde Staten van de wereld verkondigen en uitdragen?
Ja, dat ben ik met u eens, maar als we filosofen zijn, dan zijn we zo filosofisch dat degenen die de macht hebben de filosofen zullen verslaan, omdat die niet in staat zijn tijdig genoeg zoveel medestanders voor hun denkbeeld te vinden, dat daardoor de werkelijke macht van de ander wordt beknot. Nee, het beste zou zijn wanneer men uit zou gaan van het standpunt, wanneer er een oorlog komt, dan zijn de eerste die naar het front gaan de staatslieden en de generaals die ze geregeld hebben. Kijk, daarna is er dan niemand meer om de zaak te leiden. Dan blijven de gevechten misschien nog wel even voortduren. Maar de ervaring heeft geleerd, als er geen strenge controle is op fronttroepen, dan ontstaat er al snel verbroedering. Lijkt mij dus de beste methode. En misschien zou mensen ook moeten leren, ja, ik kan niet zo lang meer bezig blijven, maar het is eigenlijk onttijd in een heel gezellig praatje, vind ik. Kijk, ik zou willen zeggen, wanneer een mens dus in staat is om een bepaald denkbeeld zodanig sterk te koesteren dat hij niet meer vatbaar is voor feiten of argumenten die daarmee in strijd zijn, dan is die mens geestelijk ongezond. Ik geloof dat men geestelijke gezondheid opnieuw moet definiëren. Dat men moet zeggen, geestelijke gezondheid bij de mens is alleen daar aanwezig waar hij voortdurend bereid en in staat is om aan de hand van de feiten te reageren en zijn eigen stellingen desnoods als richtlijn voor eigen handelingen wil gebruiken, maar ze niet als onfeilbare waarheden aan anderen probeert op te leggen. Maar ja, als je dat zo gaat klassificeren, ja, dan zijn er zoveel mensen geestelijk ongezond dat je degene die geestelijk gezond zijn beter naar het gekhuis kunt sturen. Dat wel. Wat een beetje pessimistisch is natuurlijk allemaal. En daarom zult u mij vergeven wanneer ik afsluitend probeer om nog een paar meer optimistische klanken te laten horen. Kijk, we hebben een betrekkelijk actuele zaak aangesneden. We hebben dat op zuiver Nederlandse wijze gedaan. Nederlandse wijze, dat betekent dus kanker en kijken of er protest komt. Maar nu moeten we ons ook realiseren dat de aarde in feite niet het einddoel is. Het eigen ik bestaat veel langer voort dan de wereld. En daarom is het ook duidelijk dat in die wereld maar een bepaald geestelijk niveau haalbaar is. Heb je dat eenmaal, dan ga je verder zonder de materiële bindingen die de aarde nu eenmaal vereist. Het houdt dus in dat wat je moet doen niet is de aarde als geheel perfect maken, want dat kun je niet. Maar dat je moet proberen de aarde geestelijk bewuster te doen worden. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk mensen een zo hoog mogelijk geestelijk bewustzijn verkrijgen. Nu zitten we net in een tijd waarin dit gebeurt. Ik ben helemaal niet voor al die mensen die van die ijdele kreten uitstoten. Ja. Zoals de dames met hun baas in eigen buik. Een collega van mij merkte daarbij op. Nou, voor mij mogen ze eten wat ze willen. Maar dit zijn allemaal excessieve dingen. Ja. De vrouwen die menen dat ze miskend worden en de mannen die miskend worden en zo gaat het door. En omgekeerd. Deze dingen zijn eigenlijk maar nevenverschijnselen. Het belangrijke is dat de mens eindelijk geconfronteerd begint te worden met zichzelf als deel van de mensheid. Op dit moment bekijkt hij het nog te veel vanuit een eigen standpunt. Wij arbeiders, wij studenten, wij belastingbetalers en noemt u maar op. Maar zodra hij gaat zien dat deel hebben aan iets betekent verantwoordelijk zijn voor iets, en dat komt toch bij steeds meer mensen, zij het vaak uit egoïstische grondslag op de voorgrond, dan verandert zijn relatie met de mensheid en met het leven. Dan wordt hij veel meer betrokken bij het bestaan en de verschillende vormen waarin het zich manifesteert, dan bij de verdiensten, dus het persoonlijk genot of de mogelijkheid die hij persoonlijk uit het geheel kan betrekken. Dit komt steeds meer voor. Dat wijst dus op een geestelijke rijping. Het wil niet zeggen dat het voltooid is. Wanneer je terugkijkt naar het verleden, dan zeg je, ja, was het eigenlijk mode? Dan denk ik aan Provo, aan de Oranje Vrijstaat en de kabouters. Ik denk, we zitten hier in Nederland, ook toch nog wel aan de bloemenkinderen. Ja? En aan al die andere bewegingen. Tot de punk toe. Dan zeg ik, kijk, dit zijn alleen maar onlustverschijnselen. Maar in die verschijnselen wordt een mens toch wel geconfronteerd met zichzelf en met de wereld waarin hij leeft. Wanneer hij op die confrontatie bewust en positief reageert, dan zal hij de wereld niet veranderen, maar hij zal zelf veranderen. Maar wanneer de mens verandert, dan betekent dit dat zijn invloed op anderen anders wordt. Hij biedt daardoor ook anderen de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen, te veranderen, te vervormen. En dit proces van persoonlijke verandering, van een persoonlijk beschouwen van het geheel en het jezelf zien als verantwoordelijk deel daarvan, neemt toe. Er kan dus op aarde, althans vanuit geestelijk standpunt, in de komende tijd steeds meer bereikt worden. Er kan op aarde, ook gezien de uitstorting van krachten waar we mee te maken hebben en zo, verwacht worden dat de tegenstellingen nog wel even toenemen. Maar de tegenstellingen worden steeds duidelijk erkend voor wat zij zijn. Je kunt niet aan de ene kant de Brigade Rosso terrorist noemen en misdadig zonder je af te vragen waarom. En dat betekent dat je ook de fouten van de tegenpartij en de fouten van de massa moet gaan beseffen. Het wil zeggen dat je een keuze moet gaan doen voor jezelf. En die keuze zal waarschijnlijk niet zijn voor de terreur, want daar zijn de mensen bang voor. Maar die keuze zal wel degelijk zijn tegen een reeks verschijnselen. Onbetrouwbaarheden, manipulaties, waaruit dergelijke extremistische groepen, overigens van rechts zo goed als van links, voortkomen. Voor mij zijn deze op zichzelf betreurenswaardige zaken het teken van gisting, van ontwikkeling bij de mens. En Jezus heeft eens tot zijn volgelingen gezegd dat ze het zuurdecem der mensheid moesten zijn. Wel, er is een gisting, er is een zuurdecem. En het is duidelijk dat juist daardoor de mensheid een nieuw wasdom kan bereiken. Ik weet niet of u het prettig zult vinden wanneer het zover is. Velen van u zullen afstand moeten doen van illusies die ze koesteren, of misschien rechten die ze menen te hebben teloor zien gaan. Dat is onvermijdelijk. Maar het is wel zeker dat de mensheid als geheel daardoor minder gevaar gaat lopen voor een komende wereldoorlog. En vergeet niet, de jaren 80, 84 zijn nog steeds kritiek te dien aanzien. Het betekent wel dat de mensen steeds meer met de feiten rekening leren houden. En daardoor hun eigen innerlijk en hun gevoelswereld niet meer gaan projecteren op beelden die nooit waar te maken zijn. Zodat ze reële ervaring opdoen, reëel bewust worden en reëel hun betekenis voor anderen gaan beseffen. U leeft in een tijd die in vele opzichten voor u misschien vervelend is. Maar wel in een tijd waarin de mensheid langzaam maar zeker gradueert. Waarbij nieuwe klassen ontstaan, als ik het zo eens mag zeggen. Maar dan klassen van bewustzijn en niet klassen in de zin van standen. Leven in die wereld met al zijn bezwaren. En met alle pessimistische denkbeelden die we er ongetwijfeld aan kunnen verbinden. Zou voor u tenminste de belofte in moeten houden voor een persoonlijke verdere ontplooiing. Een juister inzicht in geestelijke werkelijkheden. En een juister begrip voor uw materiële mogelijkheden en aansprakelijkheden. En wanneer dat bereikt wordt, dan zal de mensheid een tijd van goede en volledige geestelijke ontwikkeling binnengaan. Waarbij als het ware een hele klas kan gradueren naar een zuiver geestelijk bestaan. Ik hoop niet dat u me die toevoeging kwalijk neemt. Van mijn standpunt uit is het een heel optimistische boodschap. Ook al merk ik dat niet iedereen het daar volledig en onmiddellijk mee eens kon zijn. Ik vind dat het nu tijd is om mijn bijdrage aan deze avond te eindigen. Na de pauze kunt u zoals bekend vragen stellen. Ik weet niet of de spreker ze alle zal willen beantwoorden. Ik ben er namelijk zelf dan niet. En ik weet ook niet hoe ver hij op bepaalde problemen zou willen doorgaan. Ik kan u alleen één ding met zekerheid zeggen. Hij mag, dit is een voorschrift van de orde, niet ingaan op zuiver persoonlijke kwesties. Indien hij het doet, moet hij zich daarbij houden aan datgene wat algemeen belangrijk is en dit in algemene term uitdrukken. Dus dat weet u dan ook. Mij betreft hartelijk dank voor uw aandacht. En ik hoop dat u na de pauze nog een voor u interessante en als het kan een beetje zegenrijke avond zult hebben. Goedenavond.
Dankjewel.
Er is een pauze van ongeveer 20 minuten, denk ik.
Ja, ik vind
dat
niet.
Ik
dacht ook, ik
zal
iemand
blijven
hangen.
Ja, dat komt toch wel. Ik zie dat dat op de vuur dat komt.